Gemeente, namens uw kerkenraad deel ik u het volgende mee. Aanstaande woensdag zullen Timon van Dieren en Jonieke van der Nieuwendijk in het huwelijk treden. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Adriaan Janskerk in Rotterdam-IJsselmonde en vangt aan om 7:00. Deze dienst kunt u thuis volgen via de website van onze gemeente. De link naar de uitzending van de huwelijksdienst kunt u vinden in de agenda van onze website. Door een technische storing is het vervolgverhaal afgelopen donderdag niet uitgezonden. Aanstaande donderdag zal het alsnog uitgezonden worden. Volgende week zondag zal u in beide diensten voorgaan, dominee J.M.J. Kiefiet. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte is voor de renovatiekas. In verband met de landelijke toename van het aantal coronabesmettingen zullen we de psalmen vanaf heden vooralsnog weer zacht en ingetogen zingen. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover de mededelingen van de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt, Psalm 111, vers 2 en 5.
Thank you.
Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 93, het vierde vers. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 1 tot 6 en hoofdstuk 4, vers 20 tot 31. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 93, vers 4. En we lezen Galaten 3, vers 1 tot 6 en Galaten 4, vers 20 tot 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dus allereerst Galaten 3, vers 1 tot 6. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zult gehoorzaam zijn, terwijlke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt ge zo uitzinnig? Dat ge met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dan lezen we verder in Galaten 4 vanaf vers 20. Toch, ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u was en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar degene die uit de dienstmaagd was, die is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was door de beloftenis. Hetwelk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Hagar, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, zoals Isaac was. Toch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was. Alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 16, de versen 1 tot en met het eerste gedeelte van vers 4. Genesis 16 dus, vers 1 tot en met vers 4a. Ook dat gedeelte wil ik nog met u lezen, dat dus tegelijkertijd de tekst is voor de prediking van vanmorgen. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Nu hoort waarschijnlijk al een beetje het verband met de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. En dan vers 2, zo zeide Sarai tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd. Misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abraham in het land Kanaan gewoond had. En ze gaf haar aan Abraham en haar aan Abraham haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar. En zij ontving. Tot zover. We willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Samen mogen we danken voor het feit dat de familie Dick en Wilma Witte in de afgelopen week 40 jaar getrouwd mochten zijn. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Trouwe, almachtige en barmhartige God. Wat is het een voorrecht dat u het ons vergunt om op deze zondagmorgen samen te komen in uw huis. Nog steeds niet met de hele gemeente. Al geeft u ons het voorrecht in deze tijd dat die gemeente toch mee kan luisteren en mee kan kijken via de livestream, waardoor deze dienst wordt uitgezonden. En we bidden u, wanneer we hier samen zijn, in het bijzonder ook voor hen die met of zonder kinderen, maar toch samen als gezin, mogen luisteren naar deze dienst. En we bidden u, Heere, schenk hen uw zegen, al is het op die afstand. En tegelijkertijd beseffen we wat er allemaal aan de hand is. En misschien beseffen we het nog steeds niet helemaal. Dat er zomaar ineens weer een toename is van de besmettingen. Op zo'n manier dat er weer maatregelen moesten worden genomen. En dat een minister-president met zijn regering, die de mond er zo van vol hadden, samen krijgen we de corona eronder, moesten terugkrabbelen en moesten zeggen, wat wij hoopten, dat gebeurde niet. Integendeel, we moeten weer strakkere maatregelen nemen, want wij hebben het er nog steeds niet onder gekregen. O Heere, hoe spreekt u daardoor? En wat is het nodig dat we dat leren verstaan? Om te beginnen dat zij dat leren verstaan, die behoren tot uw volk en tot uw kerk en die begeren uw naam aan te roepen voor alle dingen van het tijdelijke en eeuwige leven. In deze samenleving die zo verwaand probeert te bewijzen dat ze het samen wel aankunnen, moeten wij als kerk met schaamte belijden dat we in dat opzicht zo vaak niet het goede voorbeeld geven. En dat wij zo gemakkelijk meegaan met die geest van de tijd. Dat we zo gemakkelijk denken, wij redden het wel. Heren, wat bedoelt u toch met deze dingen te zeggen? Is het inderdaad uw bedoeling dat om te beginnen uw volk en kerk verootmoedigd wordt en leert om als eerste te buigen voor u, die God die regeert en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar dan verder ook, Heren, wat hebben we het als volk, als natie, als regering en onderdanen nodig om te buigen voor u en te beseffen, wij krijgen het er samen niet onder. Wij zijn zo afhankelijk van die God die regeert en tegen wie wij gezondigd hebben. En dat belijden we vanmorgen voor u, Heren, hier in de kerk en thuis meeluisterend. Wij hebben gezondigd en wij moeten nog steeds leren ons voor u te verootmoedigen en u te belijden, Heren. Ontferm u over ons en kon het zijn wil ons en onze kinderen die les leren, die ons brengt aan de voet van het kruis, die ons doet buigen bij de troon waarop het lam gezeten is en die ons doet erkennen. O God, als u met ons handelt nadat wij verdiend hebben, dan kunnen wij voor u niet bestaan, maar zie ons aan in hem die zichzelf heeft gegeven en die door u de Vader is gegeven tot verzoening van al onze zonden, die groot en die vele zijn. En dan past het ons om u te danken wanneer u ons bewaarde voor de ziekte, wanneer u ons bevrijdde van die ziekte, maar ook om u te vragen, denk aan hen die nog steeds gebogen gaan onder de gevolgen van de corona, die niet kunnen zoals ze willen, die moeten zeggen, ik ben nog zo zwak en ik mis de energie en ik ben nog zo moe. Ik heb een God nodig die zich over mij ontfermt. Heren, zo komen we samen tot u. Met onze verlegenheid, met onze armoede, met onze afhankelijkheid. En we komen u vragen, leert u ons die les die wij moeten leren, zal het goed zijn voor tijd en eeuwigheid. Leer ons te buigen voor u, leer ons te knielen op de voetbank waar uw voeten op rusten. En leer ons te vragen om onverdiende, maar o zo noodzakelijke genade. U geeft nog veel goeds, Heere. We denken aan jongeren die mochten slagen in de afgelopen weken en dat mochten horen. We bidden u voor hen bij wie dat toch niet goed ging en die daarom het een en ander over zullen moeten doen. We bidden u voor hen die nog steeds worstelen met de gevolgen van de ziekte waardoor ze getroffen werden. En we bidden u voor ons als gemeente. We moeten wat ingetogen zingen, zegt de kerkenraad, in gehoorzaamheid aan de overheid. Maar wat moeten we belijden, Heere, dat we het nodig hebben om te zingen met ons hart. En dan kan het soms niet meer ingetogen blijven, maar dan moet het met volle borst. Maar dan gaat het om de eer van uw naam. En dan gaat het om het verlangen van onze zielen om door u gezegend en gezaligd te worden. Heere, zie ons zo aan in de Heere Jezus Christus. Schenk dat aan uw dienstknecht, geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest, opdat hij naar het begeren van zijn hart uw woord weer mag verkondigen. Zegen ons allen hier in de kerk en waar er ook met ons meegeluisterd wordt, in de huizen en in de gezinnen. Zegen ons met hen die al met vakantie zijn en die misschien ergens op afstand vanmorgen hebben afgestemd op deze dienst. Zegen ons allen, Heere. We komen tot u om u te bidden voor de rouwdragenden, voor de eenzamen, de weduwen en de wezen, de kinderen die ouders missen en de ouders die kinderen missen. We komen u danken voor de familie Witte, die in de afgelopen dagen 40 jaar getrouwd mochten zijn. U spaarde en droeg ze, u gaf ze een gezin met kinderen en met kleinkinderen. U bidden we, geef dat ze mogen merken dat ook in dat nageslacht de vreze van uw naam gevonden wordt. Zegen zo al wat op uw zegen wacht. Ook deze gemeente die een beroep heeft uitgebracht op dominee Fokkema en die uitziet naar het antwoord daarop. U weet dat er hier gebeden wordt of ze weer een dominee mogen krijgen. En dat er in Kerkwerve gebeden wordt of die dominee daar nog een poosje mag blijven. Heren, wat is het een voorrecht als we het zo in uw handen mogen leggen. Dat we mogen zeggen, u weet wat goed is voor beide gemeenten. U weet wat goed is voor die dominee en zijn gezin. We dragen ze allen aan u op. Wilt u het goed maken en wil zo een ieder van ons gedenken en ons horen. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade en om Christus wil. Amen. De dienst der offeranden, u weet wanneer die plaatsvindt. En we zingen in elk geval ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 62, de versen 1, 4 en 5. 62, vers 1, 4 en 5. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 123, vers 1, het eerste vers van 123 na het amen van de preek. Gemeente, bij de voorbereiding van de preek over deze tekst werden mijn gedachten ineens teruggeleid naar een telefoongesprek toen al een aantal jaren geleden dat ik eens voerde met een gemeentelid van de toenmalige gemeente. Broeder, die de wanhoop nabij was. En die elke keer maar weer zei in dat gesprek: ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. En op een gegeven ogenblik doorbrak hij dat zelf door te zeggen: ik geloof dat ik maar. En toen kwam er ineens een plannetje dat hij gemaakt had. En waarvan hij dacht dat hij dat misschien wel zou kunnen doen. En ik herinner mij dat ik toen tegen die broeder zei: als dat wat u nou denkt van de Heere komt, dan is het goed. Maar anders dan kan ik alleen maar zeggen: het is verkeerd. En bovendien, nou ik zo naar u zit te luisteren, heb ik de indruk, u bent nog niet aan het eind. U ziet nog een weg, een uitweg, misschien wel een zijweg. Maar in elk geval, u bent nog niet helemaal vastgelopen. En aan dat gesprek moest ik denken, gemeente, toen ik mij voorbereidde op een preek over deze tekst uit de geschiedenis van Abraham. In deze tekst wordt zichtbaar dat het werk van God en het handelen van God altijd iets heeft van een wonder. U kent misschien de gezegde wel: onze onmogelijkheden blijken juist heel vaak Gods mogelijkheden te zijn. Maar voor die mogelijkheden van God om daar plaats voor te krijgen, is het nodig dat wij eerst vastlopen met al het onze. Dat we uitgewerkt raken. Dat we moeten zeggen: ik weet het niet meer. Kijk, en die broeder met wie ik toen aan de telefoon zat, die zei wel dat hij niet meer wist. Maar toen bleek op een gegeven ogenblik dat hij toch nog een uitweg zag. Een zijweg misschien, maar in elk geval, hij had nog een mogelijkheid. En alleen onze onmogelijkheden blijken Gods mogelijkheden te zijn, waarin een mens maar één ding overhoudt: ik wacht op hem. Niet voor niks zingen zoveel psalmen van dat wachten op de Heere. Dat hopen op de Heere, dat uitzien naar de Heere. En er zijn wel eens mensen die tegen ons dan zeggen: ja, maar dat is toch wel heel erg lijdelijk. Maar die mensen vergissen zich puur, want juist in dat wachten, dat hopen, dat uitzien naar de Heere, schittert de hoogste geloofsactiviteit. Dat geloof, dat leert: dit is het geheim van mijn leven. Ik wacht op hem. Want in die weg vervult de Heere zijn belofte. En dat moest ook Abraham leren. Want zo ontvangt de Heere lof. En dat is de boodschap van onze tekstgemeente. Wij zien vanmorgen in dit woord van de Heere de vader der gelovigen op een zijweg. We zien drie dingen. We zien, die zijweg is ten eerste een menselijke weg. Het is in de tweede plaats een vleeselijke weg. En het is in de derde plaats een gevaarlijke weg. De vader der gelovigen op een zijweg. Een menselijke weg, een vleeselijke weg, een gevaarlijke weg. kan me best voorstellen, gemeente, dat er hier en daar iemand in de kerk zit of thuis mee luisteren via de livestream, die bij zichzelf denkt, nou, dat is toch wel een beetje een merkwaardige tekst die die dominee gekozen heeft om daar vanmorgen over te preken. Want laten we nou maar eerlijk zijn, als je die tekst oppervlakkig leest, gemeente, dan heeft hij aan de ene kant iets van een goedkoop romannetje. Dat je kunt zitten te lezen. Misschien op je vakantie. Als je niet zoveel anders te doen hebt. En waarbij je dan een beetje zit te gniffelen over die oude man die een slippertje maakt met een jonge vrouw. Maar tegelijkertijd komt dan natuurlijk de gedachte boven, wat is dit nou zo voor een preek? Hoogstens dat er iemand hier in de kerk zit die zegt, dit had ik toch eigenlijk niet verwacht van die oude Abraham. Dat valt me toch wel een beetje tegen. Je ziet maar, we zijn toch uiteindelijk allemaal mensen. En dan zijn er ook nog mensen in de kerk of thuis luisterend die daardoor gerustgesteld worden. Maar die mensen moet ik dan wel zeggen, u moet erop letten dat wat Abraham hier doet, dat heeft niks met seksuele verlangens. Het gaat ook helemaal niet van Abraham uit, maar dat gaat van zijn vrouw Sarai uit. En het gaat uiteindelijk om de beloofde erfenis die God heeft weggelegd voor zijn volk. Maar aan de andere kant, gemeente, wanneer je onze tekst zo leest en daar een preek over houdt, dan ben je geneigd om te denken, nou, de toepassing die kunnen we heel gauw maken. Want wees nog maar eerlijk, wat Abraham doet, dat is niet geoorloofd. De Bijbel biedt geen ruimte voor buitenechtelijke relaties. De Bijbel biedt geen ruimte voor de oplossing van kinderloosheid door een draagmoederschap. Of door donorinseminatie. En bovendien ben je dan ook nog geneigd om te zeggen, zeker ook in deze tijd waarin we meer dan in het verleden ontdekken hoe verschrikkelijk de slavernij was en hoe mensen hebben huisgehouden in het leven van mensen die aan hen onderdanig waren. Dat hier uiteindelijk maar misbruik wordt gemaakt van het lichaam van een vrouw die zelf niks heeft in te brengen. Want dat lezen we in onze tekst. Hagar wordt gegeven. En Hagar die wordt genomen. En Hagar die wordt vervolgens zwanger. En dat is natuurlijk allemaal waar, gemeente. En als je daarover praat, dan kun je het over allerlei actuele zaken hebben. En er zouden er nog wel wat meer te noemen zijn. En dan zou het ook nog wel kunnen wezen dat er hier en daar een enkeling in de kerk zit of thuis mee te luisteren die een beetje ongemakkelijk zich gaat voelen. Misschien wel iemand die thuis de kans heeft om de knop om te draaien en gauw bij de buren te gaan gluren, zoals we dat vandaag de dag wel eens een keertje noemen. Maar dan kan ik me voorstellen dat de meeste mensen vanmorgen in de kerk in elk geval denken, nou ja, waar die dominee het nou over gaat hebben, dat raakt ons op geen enkele manier. En misschien vind je het dan wel interessant, zeker als je een jongere bent, dat je denkt, wat zou die dominee daar nou van maken? En misschien haal je alleen maar de schouders op en word je ook teleurgesteld, omdat je naar de kerk bent gekomen met de gedachte, ik hoop dat die dominee een persoonlijk woord voor mijn hart heeft, waar ik mee verder kan, ook in de komende week of in de komende tijd, die voor mij niet zo gemakkelijk is. Maar daar blijft het dan bij, gemeente, en dan blijft de boodschap achterwege, terwijl de boodschap van die tekst er wel terdege is. En daarom met alle klem nodig ik u uit om toch maar mee te gaan luisteren. Dat kan ons bewaren voor goedkope oordelen. En misschien dat het hier of daar dan ook nog wat herkenning geeft. Om te beginnen kijken we dan maar eens naar het begin van onze tekstgemeente. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Waarom zou dat dan op die manier staan? Als je een beetje gaat zoeken in de Bijbel, moet je altijd kijken naar de verbanden waarin een tekst staat. En dan vind je het verband van onze tekst in Genesis 15. En als je dat hoofdstuk leest, u kent het misschien ook wel, dan lees je daarvan machtige beloften van de Heere aan Abraham. De Heere die hem, de kinderloze, belooft dat zijn zaad zal zijn als de sterren aan de hemel, als het zand aan de oever van de zee. Belofte van een land dat ze erfelijk zullen bezitten, terwijl op dit ogenblik Abraham nog niet eens een plekje heeft waar hij zijn vrouw moet gaan begraven als ze is overleden. Een belofte van een machtige God, zo heeft Abraham hem toch wel leren kennen, zoals we hem ook in Psalm 8 ontmoeten. Aanschouw ik de hemel, het werk uw handen, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Denk je, als die God je wat belooft, nou dan ben je toch een bevoorrecht mens, want hij kan doen wat hij belooft. En bovendien, als u let op het verband van het voorgaande hoofdstuk, dan ontdekt u dat het deze God is die met Abraham de bloedstraat op is gegaan. Die dieren die geslacht werden en die in tweeën werden gehakt, met die twee stukken tegenover elkaar, zodat het bloed allemaal naar het midden stroomde. En in het oosten was het dan de gewoonte dat men, als men een verbond sloot en beloften aan elkaar gaf, dat men op blote voeten over die bloedstraat liep en dat ze dan zeiden: ik beloof dat ik zal doen wat ik hier gezegd heb. En als ik het niet doe, dan mogen mij overkomen wat die dieren is overkomen die hier in stukken zijn gehakt en wie het bloed onder mijn voeten ligt. De trouwe God, die zich zo verbindt met eden en met beloften. God die zegt: ik ben geen God meer, Abraham, als ik niet doe wat ik jou beloofd heb. En bovendien, als die bloedstraat er dan ligt en als het moment gekomen is dat God en Abraham over die bloedstraat zullen gaan, dan is Abraham ondertussen al lang in slaap gevallen en hij ligt ernaast. En God gaat alleen over die bloedstraat en hij zegt: ik doe het en ik doe het alleen. De gemeente, dat is een heerlijk moment geweest in het leven van Abraham. Dat zie je ook in het verband van onze tekst. Dan staat er: en hij geloofde de Heere. Abraham die heeft amen gezegd op dat woord van de Heere dat tot hem kwam vanaf die bloedstraat waar de heilige God in zijn eentje overheen wandelde. En God heeft toen Abrahams geloof bevestigd, als het ware, in die verbondsluiting. Gemeente, als je dat op je laat inwerken, dan kun je je voorstellen dat Abraham na die tijd in zijn tent heeft gezeten en dat hij daar heeft gezeten terwijl hij psalmen zong. Die zal hij nog niet zo gekend hebben zoals wij ze in de Bijbel lezen, maar psalmen waarin het gaat over het wachten op God en het hopen op God en het vertrouwen op God. In elk geval, zo heeft Abraham zich ook tegenover Sarai geuit: de Heere doet wat hij belooft. De Heere kan dat doen en hij wil dat doen en hij zal dat doen. De Heere is immers die God die zegt: zou ik het spreken en het niet doen? Zou ik het zeggen en het niet bestendig maken? Gemeente, dat moeten aanvankelijk heerlijke tijden zijn geweest voor Abraham en voor Sarai. Vol vertrouwen dat ze tegen elkaar konden zeggen: nou hoeven we nooit meer te twijfelen. Nou hoeven we nooit meer te vrezen. Want de Heere doet wat hij belooft. Wij mogen nooit meer klein van hem denken. U kent ook van die momenten in uw leven dat u zo overtuigd was van de waarachtigheid en van de betrouwbaarheid van de belovende God. Dat je tegen elkaar zegt: ik zal vertrouwen en niet vrezen. Wat zal er nietig mens mee doen? Maar dan komt de werkelijkheid. En die werkelijkheid die staat dan in het eerste vers van onze tekst. Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. En blijkbaar was voor Sarah de overgang nog niet gepasseerd. Want wat we hier lezen is toch net heel anders geformuleerd dan wat we tegenkomen in Genesis 15, in Genesis 18 en dan zijn we 13 jaar verder. Want dan lezen we, het had Sarai opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Dus dat is nog een heel tijdje later in de geschiedenis. Maar ondertussen is het wel zo dat die Abraham toch al 85 jaar oud was. En dat Sarai toch al 76 jaar oud was. Dat leest u aan het slot van ons teksthoofdstuk. En het is inmiddels al wel 10 jaar geleden, lezen we, dat ze vertrokken zijn uit Haran, waar de rest van de familie was achtergebleven. En dan hebben we het nog maar niet over de tijd dat ze vertrokken zijn uit Ur, waar de familie eigenlijk oorspronkelijk vandaan kwam. Want dat lezen we in het begin van de Abrahams geschiedenis in hoofdstuk 11, vers 30. Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kind. En dan ken ik u, de meeste van u, niet persoonlijk, gemeente, maar ik stel me zo voor dat er hier in het midden van de gemeente wel mensen zitten, misschien zitten ze ook wel thuis mee te luisteren, die precies weten wat dat betekent. Dat je trouwt en dat je verlangt om kinderen te krijgen. En de ene maand na de andere moet je zeggen, het is weer mis. En er is wel eens een keertje een opflikkering geweest. En er is wel eens een keer iets geweest waardoor je zei tegen elkaar, zou het misschien? Maar er kwam er toch weer een moment dat de vrouw moest zeggen, het is weer mis hoor. En de uitgestelde hoop krenkt het hart. En toen Abraham Genesis 15 had meegemaakt, toen was die hoop op een geweldige manier herleefd. Toen hadden ze, moet u maar rekenen, samen ook weer vurig gebeden met elkaar. Maar er kwam een moment dat ze tegen elkaar zeiden, misschien zeiden ze het niet, maar ze keken elkaar aan op een manier dat ze van elkaar wel begrepen, dat ze er net zo over dachten, wat helpt het allemaal? Doch Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Gemeente, als je nou die geschiedenis eens eventjes heel gewoon op je probeert te laten inwerken. Zit er dan nog iemand hier in de kerk die Abraham of Sarah daar lastig over durft te vallen? En die wil oordelen over hun handelen hier? Want als u dat nou doet, gemeente, dan getuigt dat alleen maar van een heel groot gebrek aan ervaring. En een heel groot gebrek aan geloofskennis. Gemeente, je zal toch maar beloften ontvangen. En je zal toch maar bidden. En je zal toch maar wachten, jaar in jaar uit, en je zal ondertussen ouder worden. En dan zeg je tegen elkaar, wat wachten we nou eigenlijk op? Laten we maar eerlijk zijn, gemeente, bij een zorgcentrum hoef je geen kraamkliniek meer te bouwen. Wat bidden we om? Ja, maar de Heer heeft het toch beloofd, zegt de ander dan misschien. Ja. Maar je moet ook nuchter blijven. En je moet je verstand gebruiken. En dan zitten er ook misschien bij ons wel die kans zien om er ook nog een vrome draai aan te geven. God heeft het wel beloofd. Maar Hij is het immers niet aan ons verplicht. Je moet de Heer toch in alles vrij laten. En dan kan die ander zeggen, jawel, maar de Heere heeft er zichzelf aan verbonden. Maar ondertussen blijft dat stemmetje maar klinken daar diep in je ziel. Dat de twijfel aan God alleen maar voedt. Gemeente, dat zou een eerste vraag kunnen zijn vanmorgen. Weet u daarvan dat je elkaar aankeek en dat je tegen elkaar zei, of een ander las het alleen maar in je ogen, maar je zei het uiteindelijk wel, bidden helpt niet. Zitten vanmorgen mensen in wie leven dat woordje doch staat. Doch. Mensen die als ze terugkijken in hun leven, dan weten ze van grote, dierbare beloften van de Heere. En ze meenden dat ze daarop aankonden. En ze zeggen tegen elkaar, ik heb wel eens gedacht. God, u meent toch wat hij zegt. Maar misschien zitten er ook wel in de kerk vanmorgen. Die zeggen, ik heb er vurig om gebeden, dominee. Om dat kind dat we zo graag wilden hebben. Of voor dat kind dat zo'n verkeerde weg leek te gaan. Maar wat helpt dat nou eigenlijk? En dan denk ik, ik moet er toch wel weer om bidden. Maar helpt dat nou eigenlijk wel? Kijk, en als je in die situatie terechtkomt en nog een keer, misschien zitten er toch wel mensen vanmorgen in de kerk die zeggen, dit raakt maar al te zeer de situatie van mijn eigen leven. Dat je gaat zitten praktiseren, zou het misschien toch ook anders kunnen in mijn leven? In elk geval, zo is het bij Sari gegaan. Ach, zegt u dominee, als u over Sari begint. Een aardige vrouw hoor, maar het is toch in feite niet veel bijzonders. Zou ik maar niet te hard zeggen, gemeente. En als u het wel hard zegt, dan wijs ik u op Hebreeën 11, waar staat, door het geloof heeft ook Sarai kracht gekregen om zaad te geven en heeft ze gebaard boven de tijd van haar ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Gemeente, de Bijbel is daar heel duidelijk over. Sarai is ook een hele gelovige vrouw geweest. En dat blijkt hier ook. Hier zegt u? Ja, dat blijkt hier ook, gemeente. Moet u maar eens kijken. Wat staat er in vers 2? De Heere heeft mij toegesloten. Dat is wat. In die tijd was dat nog heel wat anders dan vandaag de dag. Vandaag, als je gelovig bent, dan kan je dat ook nog wel een keer zeggen. De Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten. Maar in de tijd van Sarai betekende dat er geen toekomst was voor je geslacht in de toekomende eeuw van de Messias. En terwijl Sarai dat zegt, hoor je geen klank van opstandigheid in haar woorden. Hoor je niks van wat die vrouw van Job bijvoorbeeld zegt. Zeg God vaarwel en sterf, want wat heb je aan zo'n God? Integendeel, Sarai gelooft diezelfde belofte dat Abraham een zoon zal krijgen. En dan moet u eens zien, dan cijfert ze zichzelf helemaal weg. Want dat is wat. Als een vrouw in een goed huwelijk tegen haar man zegt, neem maar een ander. En dat je het als vrouw moet verdragen dat je man met een ander in bed ligt. Maar Sarai gunt Abraham die zoon. En Sarai ziet uit naar de vervulling van die belofte. En zo openbaart ze zich in een geweldige zelfverloochening. En dat is toch groot als een mens zichzelf kan verloochenen ter wille van een ander. En dat ze tegen Abraham zegt, moest je horen Abraham, ik heb een slavin Hagar. Misschien was dat wel een cadeau geweest van de farao van Egypte na die geschiedenis van Abraham die vertelde dat Sarai zijn zuster was. Hagar zegt, of Sarai zegt, neem haar maar. Misschien zal zij je die beloofde zoon geven. Ja maar, zegt iemand. Nee, wacht nou even. De Heere had wel beloofd dat die erfgenaam een zoon zou zijn die hij aan Abraham geven zou en die uit Abraham zou voortkomen. Vandaar dat Abraham tot de conclusie moest komen, nee, vlot is het niet. En die brave knecht Eliezer, die is het ook niet. Maar de Heere had tot op dit moment nooit gezegd dat het een zoon zou zijn van Abraham en Sarai. Sarai zegt, misschien moet ik wel aan de kant. Gemeente, daar kan je toch respect voor hebben. Dat je jezelf ervoor over hebt dat Gods belofte in het leven van een ander vervuld wordt. Ja maar, nee, wacht nou nog even. Wat Sarai in deze situatie voorstelt, was in die tijd een hele normale gang van zaken. Er was in het Midden-Oosten een wetboek in die tijd van Hammurabi, een koning in het Tweestromenland, die een geweldige invloed had over de hele omgeving. En die wet van Hammurabi, die ging ook over het handelen met een slavin wanneer de vrouw des huizes zelf geen kinderen kreeg. Je komt dezelfde handeling ook tegen uiteindelijk bij de vrouwen van Jacob, Rachel en Lea. Zegt u nou maar wat u ervan vindt, gemeente. Of nee, zou u eerst antwoord willen geven op deze vraag? Vindt u het niet moeilijk na zo'n lange tijd nog te blijven wachten en niet zelf te handelen? Want hoe je het keert of went, gemeente, maar Abraham is 85 en Sarai die is 76 jaar. Vindt u het niet moeilijk om het dan alleen van de Heere te verwachten en te hopen op zijn woord alleen? Als er dan nog weer eens 10 jaar voorbij gaan en er is niks te zien van een vervulling van die belofte, maar in tegendeel alles getuigt tegen, zegt u dan nooit en misschien al wel heel wat eerder, ja de Heere heeft het wel beloofd, maar als je ziek bent en er is bij de dokter geen enkele oplossing voor te vinden en in het ziekenhuis weten ze ook niet meer wat ermee gebeuren moet. En er komt er iemand naar je toe en die heeft het over een hypnotiseur met wie je misschien eens een keer raad moet plegen. En die heeft het over een magnetiseur van wie die wel eens gehoord heeft dat die in staat is om wonderen te doen. En een ander heeft het weer over een iroscopist en een vierde weer eens over een paragnost. En weet ik wat er allemaal voor wonderlijke snuiters in ons midden rondlopen, die menen te weten, dat zijn mensen waar je dingen van verwachten kunt, die je van een gewone dokter niet kunt krijgen. Mensen die wonderen kunnen doen. Het zou kunnen wezen dat Sarai op dezelfde manier gereageerd heeft. Anderen, iedereen doet het. En het staat in de wet van Hammurabi dat het mag. En toen ik zover was met deze tekst, toen kwam er weer een andere ontmoeting voor de geest van een broeder die een hele mooie, vertrouwde dochter had, die heel goed meeleefde in het midden van de gemeente. Maar dat meisje kreeg een vriend die er een beetje makkelijker over dacht. En toen hadden ze opeens samen een plannetje om met een tentje naar Griekenland te gaan. En toen ik de vader daarover aansprak en zei van, vind je dit nou inderdaad goed? Toen zei hij, ach, iedereen doet het toch vandaag? En we hebben vandaag ook nog de pil waardoor je alles kunt doen wat je maar wilt zonder dat er gevolgen hoeven te zijn. Er hangt een heel verhaal aan vast, dat ik u niet vertellen, gemeente. Maar u kent dat soort situaties vast wel. Zeg het nou eens. Wat vindt u ervan? Of moet ik misschien zeggen wat de Heere Jezus ooit eens heeft gezegd toen er een groepje mensen bij elkaar stond met een beschuldigende vinger naar die ene vrouw die overspel gedaan had. Wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Gemeente, ik ben begonnen met te zeggen, het is een merkwaardige tekst waar ik vanmorgen over preek. Maar komt u er langzamerhand een beetje achter dat dat woord wel eens heel dicht bij ons zou kunnen komen? Dat het heel herkenbaar is, ondanks dat grote verschil in tijd en in cultuur, ook heel ontdekkend. Want al is het nog zo begrijpelijk en al is het nog zo verklaarbaar, gemeente, maar het is dan toch een zijweg. Het is de weg van het vlees dat door het kwade zo licht wordt verrast. En dat vlees dat moet gekruisigd worden. Dat heeft de Heere Jezus immers al gezegd. Als we op dit punt aangekomen zijn, gemeente, dan zie ik in onze teksten ineens twee lampjes branden. Twee rode lampjes. En u weet wel, een rood lampje, dat is altijd een waarschuwing. Pas op. Ga niet zomaar verder. Dat eerste rode lampje, dat staat al in het eerste vers. Als we daar lezen, zij had een slavin. Weet u wat ik zo graag had gewild? Dat er na dat eerste zinnetje van de eerste tekst had gestaan. Maar Sarai, Abrahams huisvrouw, baarde hem niet. Daar blijkt nou een komma te staan. En achter die komma komt er een ander zinnetje. Maar ze had. Sarai heeft zelf nog wat. Die kan zelf nog wat. Die is nog niet aan een eind, gemeente. En een mens die nog niet aan het eind is, die leert op die manier nooit van genade alleen te leven. Dat zie je bij die verloren zoon, gemeente. Daar vertelt de Heer Jezus immers van, toen kwam hij tot zichzelf. En wanneer was dat? Dat was op het moment dat hij dacht dood te gaan van de honger. Dat hij zelfs geen hap eten meer kreeg, dat hij varkens mochten eten. Het probleem van de fariseeën geweest, het probleem van Peter is voor zijn verloochening geweest, dat is het probleem van Paulus geweest, voordat hij tot bekering kwam. De een zei, ik zal, en de ander zei, ik meende. Mensen die nog wat hebben, mensen die nog wat kunnen, mensen die nog wat durven. Gemeente, kijkt u nou ondertussen ook wat naar uzelf, zoals de man op de preekstoel dat net zo goed moet doen. Kijkt u nou naar uzelf. Er was nog een tweede rode lampje. Kinderen weten het nog wel dat ik zei, het zijn er twee. Hè? Dat tweede rode lampje, dat staat in vers 2. Misschien zal ik. Sarai is aan het rekenen geslagen. Plus. Menen. En toen kwam ze tot de conclusie. Misschien, als ik dit en als ik dat. Mag ik u nog vragen om ondertussen naar uzelf te kijken? En misschien te ontdekken dat u hier in een spiegel kijkt. Ja, zegt u, maar wat had Sarai dan? En wat had Abraham dan moeten doen? Nou, Sarai verkeert eigenlijk in een vergelijkbare situatie als veel later Maria, de moeder van de Here. Die Maria had geen man. Maar ze kreeg wel de belofte van een zoon. En dan vraagt Maria, en dat is heel menselijk, hoe moet dat dan? Hoe zal dat wezen? Maria zegt, dat kan ik niet bekijken. Maar ze vraagt aan de Here, wat moet ik dan? En straks, dan zingt ze het, mij geschiede naar uw woord. Want geen woord van God zal krachteloos wezen. En geen ding is bij God onmogelijk. En dat is de weg die Maria gaat. En dat is de enige weg van het geloof, gemeente. Hopen, wachten, uitzien. Daarvan zingen zulke mensen op de geloofsweg. In plaats van op de zijweg. Want die zijweg, dat is een weg van menselijke mogelijkheden. En die geloofsweg, dat is een weg van goddelijke mogelijkheden. Die zijweg, gemeente, dat is een weg van menselijke berekening. En de geloofsweg, dat is een weg van, ik hoop op uw woord. U hebt het beloofd, Heere. En zult u het dan niet doen? Voelt u het verschil? Als Sarai had gedaan wat Maria later deed, dan was ze met die belofte naar de Heere gegaan. Had ze tegen de Heere gezegd, Heere, hoe moet dat toch? En dan was Abraham naar de Heere gegaan. En had Abraham gezegd, terwijl hij zijn vertrouwen op de Heer en op zijn woord kwijt was, Heere, voed het oud vertrouwen weder. Ik wacht op hem, ik hoop op God. Die weg van Abraham en van Sarai, gemeente, dat is een vleeselijke weg. Een weg van menselijke mogelijkheden, van menselijke berekening. Paulus schrijft erover in Galaten. U snapt langzamerhand wel waarom we ook uit Galaten wat gelezen hebben in verband met deze geschiedenis. Paulus die schrijft aan de Galaten, dat handelen van Hagar, dat is de weg van het vlees, dat God een handje wil helpen. Niet het zondige vlees, maar het vrome vlees. Die hadden ze in Galaten ook. Wetsleraar, die zei, het is mooi natuurlijk dat je in de Heer Jezus gelooft. Maar als je nou echt gelooft, dan laat je je ook besnijden. En als je nou echt gelooft, dan ga je ook handelen naar de wet van de Here. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt Paulus, uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Heeft ze Christus voor ogen geschilderd? En daar had hij maar één bedoeling mee, dat ze hun vertrouwen alleen zouden stellen op Christus. Dat ze zouden geloven in de belofte van Christus. En nu? Het zijn allemaal mensen die God een handje willen helpen. Mensen die zelf wat willen bijdragen, mensen die zeggen, nou maar als het zo moet gaan, dan moet ik toch en dan kan ik toch en dan heb ik toch. Gemeente, het moet er allemaal aan. En dat staat ons ook in de weg. Is niet waar? Dat staat ons ook in de weg, gemeente. Ook van het vrome, godsdienstige vlees geldt. Het kan het koninkrijk van God niet beërven. De Heere vervult zijn belofte in de weg van het geloof, gemeente. Dat het niet meer berekenen kan. En dat het niet meer verklaren kan. En dat het niet meer bekijken kan. En dat niks meer heeft aan te bieden. En dat daarom met lege handen voor de Heere staat. Als een bedelaar. Heere, ik weet het niet meer. En ik kan het niet meer. Maar u hebt gezegd. Mijn woord, en ik hoop op uw woord, Heere, dat houdt me staande. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Mag u dat geloven, gemeente? Dat geloven oefenen? Zitten hier mensen in de kerk vanmorgen die zeggen, dominee, dat is het enige wat in mijn leven is overgebleven. Ik wacht op hem. Ik vertrouw op hem. En soms wordt het zo aangevochten. En dan kan ik alleen maar bidden, voet het oud, vertrouwen weder. Maar toch, u hebt het toch gezegd, heren. En u staat toch zelf voor de betrouwbaarheid en de waarachtigheid van uw belofte in. Zeg nou eens, als je zover nog niet bent in je leven, is het dat niet wat u in de weg staat? Heb u nog wat in handen? Is er nog iets waarvan u meent dat het u verder brengt? Ik kan er maar één ding van zeggen, gemeente, maar juist op die manier sta je de Heer Jezus zo in de weg. De Heer Jezus die volkomen verlost van de vloek van de wet, maar die dan ook volkomen zaligmaker wil zijn, terwijl er niks van ons bij kan. En het alles uit hem gegeven wordt. Misschien zitten er hier wel mensen in de kerk die altijd weer zeggen, ook op huisbezoek, ja maar broeders, ik moet er toch wat voor hebben. Misschien zegt de Heer vanmorgen tegen u en tegen jou, je moet er wat voor kwijt. En heeft de Heer geen recht op ons vertrouwen, gemeente? Is de Heer het niet waard dat je in hem gelooft? Als je al die grote en dierbare beloften van de Heer hoort, en je ziet de Heer daar alleen over de bloedstraat gaan, en het is als het ware een voorbereiding op wat er gebeuren zal op Golgotha, waar de Zoon van God als enige aan dat kruis hangt om de vloek van God te dragen en het bloed der verzoening te storten, waardoor een mens rechtvaardig wordt voor God. Wat wij hebben is allemaal waardeloos, gemeente. Waardeloos. McChane heeft het niet voor niks gezongen. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk leed. Ik kan alleen maar door het geloof behouden worden. En alleen maar uit genade zalig worden. En alleen maar door Christus behouden worden. Die grote zoon van Abraham. Die de erfgenaam is van alles wat hen die in hem geloven tot mede-erfgenaam maakt. Die zijweg van Sarai en van Abraham is een doodlopende weg, gemeente. Als de Heer je daar niet van afhaalt, al is het nog zo begeerlijk en al is het nog zo goed bedoeld, God zegt zo nadrukkelijk, door de werken van de wet zal niemand rechtvaardig zijn voor God. Gemeente, die zijweg, dat is een gevaarlijke weg. Er is een aantal redenen voor waardoor ik dat zeg. De eerste reden is dat omdat die zijweg aanvankelijk zo begaanbaar lijkt. Want wat lezen we? Abraham hoeft Hagar nog maar aan te kijken of ze is al in verwachting. En je kunt je indenken dat Abraham en Sarai dan tevreden tegen elkaar knikken en dat ze tegen elkaar zeggen, zie je wel dat dit een weg is waarop we door de Heere gezegend worden? En voordat je er erg in hebt dat het toch niet klopt, dan ben je al een heel eind op die weg en de weg terug is altijd zo verschrikkelijk moeilijk. Maar vervolgens, gemeente, die zijweg die heeft ook zulke ernstige gevolgen. Want als je dat goed op je laat inwerken, gemeente, dan moet je zeggen wat er hier in de tent van Abraham en Sarai bekokstoofd wordt. Dat trekt zijn sporen in de hele geschiedenis van het Midden-Oosten tot op de dag van vandaag toe. Het geslacht wat daaruit is voortgekomen, gemeente, geslacht van Joden aan de ene kant en Arabieren aan de andere kant. Ze verdragen elkaar niet. Ze hebben altijd in concurrentie geleefd. Ze staan altijd tegenover elkaar. De zoon van het vlees en de zoon van de belofte. Bij ons is dat soms net zo, gemeente. Wettische godsdienst trekt vaak een spoor in het leven van ouders en van kinderen. En dat is geen wonder, gemeente. Want er is niks aanlokkelijks in die wettische godsdienst. En het is niks dat nieuwsgierig maakt naar dat leven. En niks dat jaloers maakt. En bovendien, op die zeeweg wordt het donker. Daar ontstaan botsingen, gemeente. Er komen beschuldigingen over en weer. Daar ontstaat ruzie. Wat hadden ze het goed, die twee, Abraham en Sarai. En dan moet je nou eens zien, gemeente, in het vervolg van onze tekst. Ze hebben geen oog voor elkaar, maar ze staan beschuldigend tegenover elkaar. Het is net als in het paradijs, gemeente. Op die weg raak je niet alleen God kwijt, maar raak je elkaar ook nog eens een keer kwijt. Misschien moet u dat ook nog eens nakijken. Misschien dat er daarom in uw huwelijk en in uw gezinsleven die oneenigheid is. Die hardheid tegenover elkaar. Omdat je zo krampachtig bezig bent om God een handje te helpen. In plaats van genade alleen te leven in de weg van het geloof. En vooral, gemeente, die zijweg die leidt je nooit naar de beloofde zoon, naar Christus. Als er hier vanmorgen mensen zitten die op die zijweg lopen. Die denken dat ze God een handje moeten helpen. Dat ze er zelf ook wat aan kunnen doen. Dan klinkt er maar één boodschap, gemeente. En dat is de boodschap die je nog wel eens een keer leeft. Bij de afrit van een snelweg. Als iemand per ongeluk denkt dat hij daarin moet. Dan staat er dat bordje. Ga terug. Ga terug. Om ongelukken te voorkomen. Ga terug als het leven van je kinderen je lief is. Er is maar één weg die niet doodloopt, gemeente. En dat is de weg van de mens die niet werkt, maar die gelooft in hem die het beloofd heeft. En die in de weg van dat vertrouwen dat vernieuwd wordt, opnieuw dat wil leren. De Heere zal uitkomst geven. Die boodschap, gemeente, heeft Abraham op die zijweg gekregen, dankzij de trouw van God. Want dan kijk ik met u nog eventjes naar het slot van hoofdstuk 16. Want dan wordt die zoon geboren. En dan? Abraham noemde de naam van die zoon Ismaël. Dat doet niet Hagar, terwijl je dat zou verwachten. Dat doet Abraham. En wat begrijp ik daaruit? Dat begrijp ik uit, Hagar is teruggekomen nadat ze gevlucht was. U leest het nog maar eens na in dit hoofdstuk. En als je dat gedeelte leest tussen vers 4 en vers 15, dan snap je, ze heeft het Abraham verteld van die verschijning die ze heeft gehad daar in de woestijn. Van die beloften die ze heeft gekregen. En die beloften leken heel veel op die van Abraham. Ze waren ook rijk, maar ze waren toch een beetje anders. Heeft Abraham toen door de gang van de gebeurtenissen aangevoeld. Deze zoon die uit de slavin geboren is, dat zal de erfgenaam ook niet zijn. In elk geval heeft Abraham iets anders begrepen, gemeente. Hij heeft de boodschap van die naam begrepen. Die naam Ismaël. God hoort. En ik stel me zo voor, gemeente, dat Abraham stil geworden is toen dat Egyptische kind, want Hagar was nog maar een meisje, toen dat Egyptische kind het hem vertelde. Dat hij dat nou van die Egyptische moest horen. Nee, dat de Heere hem door middel van die Egyptische slavin opnieuw aansprak. En Abraham die zal het vervolgens ook aan Sarai verteld hebben. En toen die jongen geboren werd, toen gaf hij hem die naam in opdracht van de Heere, als een wens van Hagar en als een belijdenis van Abraham zelf. Ismaël. Het doet je denken aan een lied. Daar is een God die hoort. Toch. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Een God die hoort. Dat is de les die Abraham weer op de hoofdweg bracht. De weg van het geloof. Maar. Toch. Ja, daar begint het ook op de geloofsweg mee. Maar dan toch anders, gemeente. Toch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg God stil. Ik wacht op hem. Nou, gemeente, dat is dan vooral de les voor ons vandaag. Geen eigen weg, geen zaak van berekening. Geen poging om God een handje te helpen. Niet wat ik heb en wat ik doe en wat ik kan. Dan ontdekken we dat wij ertussenuit moeten. En dat onze wegen tenslotte allemaal doodlopende wegen zijn. Dat er maar één weg open blijft. Hij heeft het beloofd. Die het ook doen zal. En ik kan maar één ding. En als de Heere mij op mijn plek brengt, mij van de weg van het vlees afhaalt en mij op de weg brengt van de bedelaar aan zijn voeten om genade, dan doe ik dat. Dan vouw ik mijn bevende handen om zijn belofte heen en ik zeg, Heere, zo bent u toch. Ismaël, de God die hoort, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Amen. Wij willen samen danken. Heren, wat een wonderlijke weg ging u met die vader der gelovigen en zijn vrouw. En wat een lessen liggen daarin voor ons mensen die zoveel eeuwen later leven. Vertrouwen op hem. Geheel en al. kwijtraken. Alles wat we in onze eigen handen hebben. Afgeven. Wat we menen. Dat we daarop vertrouwen kunnen. Om alleen u over te houden. En uw woord dat van geen wankelen weet. Heilige Geest, werk het maar uit. En pas het maar toe. In het leven van jongeren en van ouderen. Hier in de kerk en thuis via de livestream. Pas het maar toe, Heere, zodat u groot wordt. Ja, zodat u steeds meer alles wordt voor een allesmissend mensenkind. Heb dank, Heere, voor dit onderwijs. Geef ons genade om ernaar te luisteren en ermee bezig te zijn. Hoor ons in Jezus' naam, om zijnentwil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 131, het vierde vers, 131 vers 4, dat Israël op de Heere vertrouwt. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.